Daarna openen samen de Heilige Schrift. Deze middag in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We beginnen te lezen in hoofdstuk 4 bij vers 23 en lezen door tot en met hoofdstuk 5 vers 12.
De toeloop des karen. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in een synagoge, en predikte de evangelie des koninkrijks, en genezende alle zieken en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië, en ze brachten tot hem allen die kwalig gesteld waren, met verscheidende ziektes en pijnen bevangen zijnde, en van de duivel bezeten en maanziekten, en geraakten en hij genas dezelfde. En vele scharen volgden hem na van Galilea en van Decapolis, en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan. En Jezus de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beherven. Zalig zijn die jongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheidswil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u sprekende om mijnentwil. Verblijd en verheugd u, want uw loon is groot in de hemel. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn.
Gemeente des Heren, wat telt er nu echt in deze wereld? Nou, je ziet het in het klein al gebeuren op het schoolplein. Dat is eigenlijk de wereld in het klein. Daar tel je pas mee, daar doe je pas mee, als je de beste, de grootste, de mooiste, de snelste, de rijkste. Kortom, als je maar de sterkste bent. En dat moet je dus laten zien. En dat betekent dat je voor jezelf opkomt. Zo presenteer je jezelf naar buiten toe. Naar anderen. En zo ook op social media. Maar als nou de reactie anders is, niet de beste, maar ze vinden je slecht. Niet het grootste, maar klein. Het stelt blijkbaar niks voor. Niet mooi, maar lelijk. Niet snel, maar zo traag als een slak. Niet de rijkste, maar een armoedzaaier. Dat kan gezegd worden in je gezicht. Kan achter je rug gebeuren. Het is in ieder geval iets waar de sociale media mee volstaan. Scroll maar een poosje op X en de narigheid spuit je tegemoet. Kortom, dat je dus neergezet wordt niet als sterk, maar als een zwakkeling. Nou, wat je dan moet doen, je rug rechten. Ik zal ze wel eens wat laten zien. Ik zal ze wel eens een lesje leren. Ik zal eens een stap naar voren zetten en laten zien dat ik wel sterk ben. Want dat neem je niet. Dan moet je het recht zetten. Dan moet je orde op zaken stellen. Dan ben je assertief en je komt voor jezelf op. Zo werkt dat toch in de wereld? Zo gaat dat toch op het schoolplein? En dan luisteren we vanmiddag naar het woord van de Heere. Zalig zijn de zachtmoedigen. Het geluk van mensen die een zacht hart hebben. Zachtmoedig. En de Heer Jezus gebruikt dat, legt dat neer in dat begin van de zaligsprekingen, de bergrede, de proclamatie, de verkondiging, de grondwet van zijn koninkrijk. Dat is verrassend. Dat is schokkend geweest. Dat moet bevreemdend hebben geklonken in de oren van de discipelen. Kijk wat de Heer Jezus doet nu opnieuw, ook met deze derde zaligspreking. Hij put uit het Oude Testament, we hebben het gezongen net. Wat de Heer Jezus eigenlijk zegt, vind je net met net zoveel woorden terug in Psalm 37. En toch klonk het vreemd. Want er was hoop. Er was verwachting. Er was een uitzien naar de komst van de Messias. En is hij het misschien, die rabbi Jezus van Nazareth? Zou hij de beloofde Messias zijn? Die Messias, zoals de gedachte toen, die zou komen met veel machtsvertoon. Krachtig, sterk. Die zou het koninkrijk van Israël gaan herstellen. De vijand zal verdreven worden. Het zou een krachtmeting worden. Er zou oorlog worden gevoerd. Maar uit die strijd, ja, dan komt het geluk. Door de oorlog en door het strijdgewoel heen. Israël weer als zelfstandig land, zelfstandig volk. En de Heer Jezus, in de afkondiging van de grondwet van zijn koninkrijk, spreekt over de zaligheid, het geluk van de zachtmoedige. Wat is dat eigenlijk? Zachtmoedig, wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Is dat zwakheid? Nee, dat is het niet. Nummer 12 lezen we over Mozes. En Mozes wordt daar genoemd de meest zachtmoedige mens op de aarde. Nou, Mozes was beslist geen zwakkeling. Mozes was een krachtig leider. Was begaafd, had wijsheid en had macht ontvangen om dat volk te leiden. Zachtmoedigheid is ook niet dat je je laat overlopen. En of dat nu gemakzucht is of luiheid. Dat je alles maar laat gaan en dat de krachten van het kwaad maar ruimte moeten hebben. Dat je alles maar over je heen laat komen. Nee, dat is het niet. Zachtmoedigheid is ook niet dat je de leugens maar laat voortbestaan. Nee, als het nodig is, dan geef je daar een weerwoord aan. En het kwaad mag niet bestaan. Daar moet tegen worden opgetreden. En daarom zachtmoedigheid is ook niet dat we daarmee anti-overheid zijn. Bepaalde kringen denken zo. Want de overheid is een vreemde macht, moeten we ver van afblijven. Nee, een ander gedeelte van de schrift leert ons dat de overheid een dienares van God is. En dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt, de zwaardmacht om de onderdanen te beschermen, om ons land in stand te houden, om zo nodig ook een rechtvaardige oorlog te voeren. Nee, zachtmoedigheid, die hier genoemd wordt door de zaligmaker, is opnieuw een eigenschap van de gelovigen. Het is niet iets wat je zomaar hebt bij je geboorte. Het is geen aangeboren eigenschap. Nee, het is een genadegave van God wat je ontvangt na de wedergeboorte. Dat je zacht bent van gemoed. Dat je een zacht hart hebt. En opnieuw, de zaligsprekingen staan niet los van elkaar. Die hangen met elkaar samen. En zachtmoedigheid heeft dus alles te maken met armen van geest. Zij die ontdekt hebben dat ze geestelijk gezien failliet zijn. Bedelaars. Geestelijke armoedzaaiers. En dat zijn ook zij die treuren, die voortdurend blijven rouwen over de zonde. En met deze zaligspreking krijgt dat een verbreding. Een verdieping. Die zijn ook zachtmoedig. Wat is dat dan? Zachtmoedigheid, dat is een houding. Een houding die twee kanten heeft. Een houding ten opzichte van God en een houding ten opzichte van de naaste. De zachtmoedigheid, de levenshouding ten opzichte van God, betekent in ieder geval gehoorzaamheid. Het onderworpen zijn en blijven aan het woord van God. Dat je het eens bent en eens wordt, telkens weer Gods woord. Dat heeft het voor het zeggen. Niet mijn gevoel. niet mijn mening. Nee, dat wat het woord zegt, dat is waar. Dat heeft gezag in mijn leven. En dat woord, dat tekent ons uit als armoedzaaier. Geestelijk failliet. En daar zeggen we amen op. Dat woord spoort ons aan, bijvoorbeeld om wat te noemen, dat we de onderlinge samenkomsten niet nalaten. En dan zijn we er. Als de gemeente samenkomt om te luisteren naar de verkondiging van het evangelie. Nog iets. Gehoorzaamheid. Maar ook in het gehoorzaam volgen. Niet alleen het woord van God helemaal voor je rekening nemen, maar ook de weg die de Heer wijst in je leven, om die in gehoorzaamheid te gaan. Opnieuw Mozes. Mozes die opgroeide in Egypte. En de eerste 40 jaar en hij gaat rondkijken en maakt zich groot en ziet zichzelf als de man, als een leider, als iemand die wat kan. Maar dat was de weg van de Heer niet. 40 jaar moest hij de woestijn in om af te leren. Om te luisteren naar de stem van de Heer, om te doen wat de Heer vroeg. En dan als hij 80 jaar oud is, dan is hij de man Gods. Dan wordt hij geroepen en aangesteld om leiding te geven aan de uittocht uit Egypte. Gehoorzaamheid in het volgen, in het doen wat de Heer vraagt. Gehoorzaamheid, luisteren, gelovig volgen, ook als de weg van de Heer een bocht maakt. En daar is genade voor nodig, om dat in zachtmoedigheid te ontvangen en te verwerken. Een voorbeeld uit het Oude Testament, wat laat zien wat zachtmoedigheid betekent. Het eens worden met de weg die de Heere gaat. Ik denk aan Job. Als je nadenkt wat Job is overkomen. 10 kinderen begraven. Zijn bedrijf ging helemaal aan de grond. Zijn gezondheid aangetast. En hij aanvaardde dat zachtmoedig als uit de hand van de Heere. Geloofstaal van een zachtmoedige. Job die het zegt. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Nee, dat zeg je niet zomaar. Dat wordt geleerd. Om dan te zeggen met zondag 10 van de catechismus dat het kwaad dat er is, dat het door Gods hand heen gaat. En dat je niet in opstand komt, maar dat je dan gelovig volgt. Gelovig aanvaardt. Je onderwerpt aan de leiding van de Heere. Nee, niet apathisch, dat je wat achterover gaat hangen en van we zien het wel. Maar in het geloof. Dat ondanks dat je het zelf niet kunt zien, ondanks dat de weg een bocht neemt en dat je niet door die bocht heen kunt kijken, dat je het toch gelooft. De Heere die weet wat goed voor me is. Hij kent me. Hij bepaalt de weg die ik moet gaan. Als het gaat om de zachtmoedigheid, een karaktereigenschap van een gelovige, dan zegt dat iets over de omgang en de houding ten opzichte van de Heere. Maar met name, en daar wordt hierop gedoeld, gaat het over de houding ten opzichte van anderen. Een gelovige die leeft van Gods genade. Die de gezindheid van Christus heeft. Christus die de zachtmoedige bij uitstek was. Vervuld met de geest van Christus. En die draagt dus ook de vruchten van de geest. Kent u ze? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Een vrucht van de geest dus. Een gelovige die dus in de omgang met anderen vriendelijk is. Zich niet groot maakt, zich niet opdringt, niet erop uit is om een naam te maken van zie mij eens. Maar die tevreden is als die een plek krijgt op de achtergrond. Ja, als alles goed gaat, lukt dat wel. Maar als het dan moeilijk wordt, als je slecht behandeld wordt, als er onrechtvaardig met je wordt omgegaan, als oneerlijkheid op je pad komt, Als je gekwetst wordt, dan opnieuw zachtmoedig. Geen wraak. Geen wrok. Ook niet het ronddraaien in zelfmedelijden. Nee, een zachtmoedige geest. Zo leren we uit de schrift. En Paulus, hij schrijft erover aan de gemeente te Kolos in hoofdstuk 3, vers 12 tot 15. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkaar en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band van de volmaaktheid en de vrede van God, heersen in uw hart, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam en weest dankbaar. Ja, dat betekent dus ook iets voor je houding ten opzichte van een ander. Als je zegt dat je deelt in de genade van Christus, als je dat zichtbaar ook maakt in het midden van de gemeente, in de gang naar het avondmaal, dan is iets van die gestalte van Christus, die ligt dan op. Dat betekent ook in de omgang met die broeder, die zuster, die je niet zo ligt. Waar je zo aan wat kunt irriteren. Of die wat bijzonders heeft, wat schuurt met jouw gedachten. Of dat je denkt, maar hoe kunnen deze dingen bij elkaar toch wel waar zijn? Om dan toch in zachtmoedigheid, vriendelijk en in liefde daarmee om te gaan. Opnieuw Paulus, Efeze 4. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt, waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid, verdragende elkaar in de liefde. U benaastigende te behouden de eenheid van de geest door de band van de vrede. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop van uw roeping. Geroepen dus om elkaar als broeders en zusters in nederigheid en zachtmoedigheid met geduld en liefde te verdragen. Opnieuw Mozes. Mozes, de man, de verlosser in het Oude Testament, die in Numeri wordt aangeduid als de meest zachtmoedige mens op de wereld. Hij was inderdaad zachtmoedig. Steeds weer opnieuw stond hij voor Farao. En hij wist wat Farao nu zegt, hij zal het niet doen. En toch was hij telkens weer de minst. Mozes, in al die jaren tijdens de woestijnreis. Als je erover nadenkt wat er allemaal gebeurde. Al dat gemopper van dat volk. Je zou er grijs van worden. Mozes die op beslissende momenten zelfs in de bres is gesprongen voor het mopperende opstandige volk. Zelfs één keer aan de Heer heeft voorgehouden toen het volk de toren van de Heer had waardgemaakt. Heer, neem mij dan maar weg. Maar spaar dit volk. De meest zachtmoedige. Het wordt genoemd in Numeri bij die geschiedenis waar er opstand is tegen het leiderschap van Mozes. En niet van de minste. Het zijn zijn broer en zijn zus die in opstand komen, Mirjam en Aaron. En als je in dat hoofdstuk leest hoe Mozes dan reageert. Hij stelt zich inderdaad op als een zachtmoedige. Niet zelf orde op zaken stellen. Maar het aan de Heere overlaten. En als er dan toch een bestraffing zal komen voor Mirjam, dan springt hij voor haar in de bres. Dan doet hij een gebed om genade voor zijn zus. Hij staat niet op zijn strepen. En zo een gelovige ook. In zachtmoedigheid niet staan op je strepen. Maar in de lijn met het apostolisch vermaan. Ik denk aan Galaten 6. In de omgang met elkaar. Juist ook als we zien dat de dingen niet goed gaan. Als er zonde is om dan elkaar te vermanen in zachtmoedigheid. Petrus, die geeft ook een voorbeeld. In zijn eerste zendbrief, dan beschrijft hij de situatie die toen nogal vaak voorkwam. Dat een zuster, een vrouw, in aanraking was gekomen met het evangelie. Een zuster van de gemeente was geworden. Maar haar man kon die gang niet maken. Die volhardde door als heiden te leven. En Petrus roept er dan op om dan een voorbeeld te zijn in stilheid en zachtmoedigheid. Niet hard te worden, niet boos te worden, niet met striemende woorden. Maar juist in stilheid en zachtmoedigheid, met een stille geest, een voorbeeld te zijn. Om zo ook je man te trekken naar het evangelie. Om zo de ander te winnen voor Christus. Een gelovige. Die wordt gekenmerkt door zachtmoedigheid. Een christen die Christus zelf gelijkvormig wordt. Nog een keer, het 1 Petrus 3, daar lezen we het. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om de gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig en vrees niet uit vrezen voor hen en wordt niet ontroerd. Maar heiligt God de Heere in uw hart en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap van, afeist van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en met vrezen. Als ik het samen neem. Die geest van zachtmoedigheid. Een kenmerk, zo lezen we in de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. Dat betekent gehoorzaamheid aan God. Aan zijn woord. Maar ook in de weg die de Heere zelf aanwijst. En ook in de omgang van vriendelijkheid, van geduld, van zachtmoedigheid met allen om ons heen. Zachtmoedig. Het tweede element uit de tekst is de erfenis. De zachtmoedigen die zullen erven, die zullen heel de aarde beërven. Dus niet het staan op je strepen, niet gaan voor je eigen recht. Maar die zachtheid van het gemoed, dat leidt tot een erfenis die werkelijk indrukwekkend is. De erfenis van heel de aarde. Ja, gemeente, dat strijdt toch met alles? Als je ziet waar het geluk gemaakt wordt, waar succes te vinden is. Ja, dan moet je niet achteraan staan. Dan moet je je kansen pakken. Dan moet je je best doen. Dan moet je zorgen dat je de situatie naar je hand zet. Het succes moet je maken. Geluk, dat moet je afdwingen. En zachtmoedigheid, is dat nu de sleutel tot succes, tot geluk, tot zaligheid? Ja, dat is wat de zaligmaker ons verzekert. En laten we hem eerst eens horizontaal benaderen. Wie zijn er nu echt gelukkig? Wie zijn er nu echt gelukkig in deze wereld? En laat geluk, laat het zalig zijn in deze wereld, laat zich dat echt afdwingen? We hebben de neiging om te kijken naar topsporters. En zeker in deze tijd van al die grote sportfestijnen en voetbaltoernooien en wat dan ook, dan kijken we tegen die sporthelden aan, die hebben het gemaakt. Maar prik eens door. Lees eens een biografie van zo iemand, waarin die echt eerlijk is. Het moment van het succes, dat is niet meer dan klatergoud, want daarna komt de stilte en de eenzaamheid van de hotelkamer. Artiesten die een naam maken, die podium hebben, die duizenden, honderdduizenden, zelfs miljoenen volgers hebben. Die als ze eerlijk zijn woorden geven dat ze een enorme leegte in hun leven ervaren. Ze moeten zich telkens weer bewijzen. Velen die voor ons gevoel aan de top staan, zijn dood ongelukkig. En dan haal je je succes. Dan heb je je droom, die ben je achteraan gegaan. En het is je gelukt. Maar of dat nu een carrière is, of met een bepaalde hobby. Er is een spreekwoord waar heel veel waarde in zit. Het bezit van de zaak is meestal het einde van het vermaken. De meest gelukkige mensen, dat zijn mensen die tevreden zijn met wat God geeft. Die niet voordringen, die niet met hun ellebogen werken, concurreren, want dat geeft geen geluk. Die zich ook niet laten leiden door woede en wrok, dat geeft geen gemoedsrust. Ook niet die zich wentelen in zelfmedelijden, want dat verlamt alleen maar. En ook niet het snelle succes. Maar juist door trouw te zijn aan de roeping die je hebt. Trouw te zijn in de opvoeding, door je kinderen in liefde, met geduld en met zachtmoedigheid op te voeden. En dan te mogen zien dat de Heer dat zegenen wil. Dan zien we het ook niet midden van de gemeente. Nee, niet in broeders die vooraan staan of zusters, maar juist die broeders en zusters die in stilte, in liefde hun weg gaan door de gemeente. Betrokken zijn en zo hun bijdrage leveren. En dat mogen doen en daarin het geluk, iets van de zaligheid daarin ervaren. En nu is dit toch allemaal horizontaal. De zaligspreking hier kent een diepte. Een diepte die oplicht ook vanuit Psalm 37. De erfenis van een zachtmoedige, dat is de aarde beërven. In het Oude Testament staat dat in het teken van de vervulling van Gods verbondsbelofte aan Abraham. Het beloofde land. De verbondsgod van Israël, die op zijn tijd het gegeven heeft. Dat Israël intrek nam in het beloofde land, waar iedereen zijn wijnstok had. Of een wijngaard. Een vijgenboom. Een akker. Een erfenis, een erfbezit van de Heere zelf. En dat klinkt mee in het midden van het Nieuwe Testament. En daarmee is het taal van het verbond. Zalig zijn de zachtmoedigen. Want zij delen in de erfenis van de verbondsgod. Dat gaat veel verder dan een stuk grond. Dat is vergeving. Dat is verlossing. Dat is vrede met God. Die erfenis is niet een akker, is niet een wijngaard, maar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een onvergankelijke en een onbevlekte erfenis. De zachtmoedige. Die zal erven. Zachtmoedig. Maar hoe word je nou zachtmoedig? En hoe word je nu steeds meer zachtmoedig? Hoe wordt nu die vrucht van de geest? Hoe komt u nu tot zijn recht in je leven? Nee, opnieuw, zo worden we niet geboren. Het is een genadegave van God. Het is het werk van Gods geest die je omvormt, die je verandert, die je een nieuwe natuur geeft. Dat je dat afleert. Niet agressief, maar zachtmoedig. Niet telkens de barricade op om te verdedigen, maar vriendelijk. En het woord wat hier gebruikt wordt, wordt in het Grieks ook gebruikt om aan te duiden wat er gebeurt als er een paard getemd is. Een zachtmoedig paard. Kijk, zo'n paard die bezit nog steeds die kracht die hij heeft en de energie. Maar het is onder controle gebracht. Een wild paard, daar heb je uiteindelijk niks aan. Die is waardeloos. Die rent rond en die springt en die huppelt alle kanten op. Daar kun je niets mee beginnen. Maar als zo'n dier zachtmoedig gemaakt is, als die getemd is, als daar een juk op is gelegd, als die het geleerd is om binnen de regel te lopen, onder controle is gebracht, dan kun je zo'n dier gebruiken. En zo ook een gelovige. Zachtmoedig gemaakt. Gods geest die in je leven, in je hart gaat werken en doorwerken. Dat je onder de controle, onder het juk van Christus komt. Dat je getemd bent door zijn geest. Dat je niet terugslaat. Dat is geen teken van zwakte. Of van angst, maar dat je het geleerd hebt. Dat je zo getemd bent, zo zachtmoedig bent gemaakt, dat je zo sterk bent geworden om die impulsen te weerstaan. Zo onder controle. Zo onder die overtuiging gebracht. Dat je het inderdaad belijdt. Ik ben een arme van geest. Ik ben het die telkens rouwt over de zonde. En dat je niet meer voor jezelf hoeft op te komen. Want waarom zou je boos worden als je iets niet krijgt? Waarom zou je in woede ontsteken als je iets niet ontvangt wat je wel verdiend hebt? Omdat je het geleerd hebt een armen van geest te zijn. Dat je uiteindelijk niets verdiend hebt. Niets anders verdiend hebt dan de ondergang. En als een ander iets vertelt over je wat pertinent niet waar is, wat een leugen is, wat je kwetst. Dat dan die zachtmoedigheid van geest er is. Dat je dat over je heen kunt laten komen. Dat je God dankt dat ze niet de andere zwart, alle andere zwarte bladzijden van je levensboek kennen. Als je onrechtvaardig behandeld wordt, bedenk dan dat je mag leven van Gods genade, terwijl je het niet verdiend hebt. Telkens weer. Een gelovige die de gestalte van Christus heeft. Een gestalte van zachtmoedigheid. Een gestalte van gebrokenheid. Die gestalte van kruisdragen. Wat zichtbaar is gemaakt in de bediening van het avondmaal, in het breken van het brood, in het uitgieten van de wijn. Die kruisgestalte. Maar laten we niet in onszelf eindigen. Maar laten we bij Christus uitkomen, opnieuw. Zijn weg. Zijn weg door deze wereld heen. Heeft hij daarin niet laten zien dat hij bij uitstek de volmaakte zachtmoedige is? Hij die zich zo heeft laten vernederen. Zo heeft laten bespotten. Zo in de vervloeking is ondergegaan. Zo zijn werk gedaan. En van daaruit dat uitdelen van zijn genade. Hij de zachtmoedige. Hij die nederig is van hart. Nee, tot die hoogte reiken we niet. Maar hem mogen we volgen. Hem mogen we gelijkvormig worden. Steeds weer en steeds meer. Te midden van een wereld. Christus heeft het zelf gezegd. Waarin de gelovige gehaat zal worden. Als je Christus volgt, dat je achtergesteld zult worden. Dat leugens en bedrog, ja zelfs de vervolging, je deel is. Om dan Christus te volgen, om zo door zijn geest zachtmoedig gemaakt te worden. Met die belofte dat zachtmoedigen de aarde zullen beërven. Dat die al die schatten, die volheid van genade, van de zaligheid, dat is voor hen. Gemeente, laten we daarom, nu we de avondmaalstafel weer verlaten, niet onszelf zoeken, maar hem. Niet gaan voor onze eigen eer, maar voor zijn eer, voor zijn glorie en hem aanbidden. Een zachtmoedige. Dat betekent leven als vreemdeling. Leven onder het woord van God. Leven onder die gebroken gestalte van het sacrament. Voor nu was dat een oase, een moment, een pleisterplaats om tot rust te komen. Onderweg in deze wereld. Maar deze wereld is onze bestemming niet. Want die bestemming ligt verder. Die bestemming is dat koninkrijk van Christus. Dat gekomen is. Maar wacht op de definitieve doorbraak. We verlaten vandaag de kerk. We verlaten de avondmaalstafel. En we vervolgen onze weg door het leven. En Christus is het zelf die het als de volmaakte zachtmoedige tegen ons zegt. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, de geest van Christus, in afhankelijkheid aan hem, zal het geschieden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Amen.